Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. Super welkom Marije.
Dankjewel.
Voor de mensen die jou niet kennen, wat doe je precies?
Ja, ik geef les in tantra, veelal aan stellen. Dus ik werk veel privé met stellen die bij me komen om iets te leren over de basics van tantra en hoe je een aantal hele, in mijn ogen, eenvoudige beoefeningen mee naar huis kan nemen om te gebruiken thuis om meer stroming en verbinding in het contact te ervaren. Heel erg een fijne verdieping in je relatie.
Ja.
En ik geef ook dagen voor vrouwen waarin we gaan kijken hoe kunnen we nog veel vrijer worden. Vrijer in onszelf, vrij zijn in het vrouw zijn eigenlijk samen. Het is ontzettend leuk ook om te doen.
Mooi. Ja, het is ik denk een mooi om te beginnen met hoe wij in contact zijn gekomen. Je hebt mij een mail gestuurd met de titel De waarheid over seks? Vraagteken. Ja. Waarin je eigenlijk gewoon met de boodschap kwam van hey, ik kwam een blog van jullie tegen en er staan daar dingen over hoe seks ervaren wordt tussen een man en een vrouw. In de blog halen jullie een voorbeeld aan uit de prehistorie, maar het is eigenlijk echt advies uit de prehistorie, wat genderongelijkheid eerder in stand houdt dan dat de vrijheid, zoals je het net zo mooi noemde, van de vrouw bevordert. En eigenlijk best wel veel achterhaalde informatie in. En toen gaf je hele mooie bronnen van, hey, ga dit eens checken. Onder andere Ellen Laan, Rick van Lunsen, als ik het goed zeg.
Ja.
Het boek Sex at Dawn, die ik op dat moment al wel gelezen had. Wat
echt een te gek boek is trouwens.
Ja.
Dat zou iedereen moeten lezen. Sex at Dawn is zo'n eye-opener.
Zeker.
Dat weerlegt ook al die beelden die we hebben over de prehistorie. Hè? Dat het inderdaad soort utsies, in je blog noemde je het utsi.
Ja, ja.
Die houdt van domineren en die houdt van vrouwen domineren.
Ik hoop niet dat het zo erin stond, maar dat is wel, ik snap wel dat erin gelezen kan worden. Ja. Voor mij is sowieso ontzettend mooi dat je die mail naar me stuurde en daar de tijd voor nam. En ik neem dat altijd echt ter harte als mensen met feedback komen. We zitten in een proces, Mannenbrein bestaat 8 jaar, dat veel van onze oude artikelen ook herschreven moeten worden. Het zegt ook, als ik er naar terugkijk dan, en zo'n artikel lees, dan cringe ik hem zelf ook helemaal kapot. En we zitten in een fase dat we dat allemaal aan het herschrijven zijn. Maar ik wilde eerst maar gewoon mijn waardering uitspreken naar jou, dat je de tijd neemt om zo'n mail te sturen. Dan ook nog eens als ik daarop reageer en je uitnodig voor een podcast, zodat we het hierover kunnen gaan hebben, dat je daar positief op reageert. Dus het van ja, lijkt me leuk om te doen en graag kom ik daar zitten. Ik vind dat een hele mooie eigenschap, dus ik wilde dat eerst gewoon benoemen, dat ik dat heel mooi vind. Omdat je daarmee oprecht dus ook ons als bedrijf verder helpt om onze informatieverstrekking beter te doen. En vrouwen daarmee weer helpt, die onze artikelen lezen. Dat neem ik echt zeer ter harte en we doen er echt wat mee. Dus dat wil ik als eerst even zeggen.
Ja, ik op mijn beurt trouwens was blij verrast dat je zo leuk terugantwoordde. Je zei echt meteen van, oh ja, jeetje, ja, ik sta hier ook niet achter nu ik het teruglees.
Ja.
En wat tof dat je de tijd neemt om dat te doen. En ik zou ook nooit jullie hebben geschreven als ik had gedacht van, oh, dat zijn een stelletje, I don't know. Hè? Ja, ik doe dat natuurlijk ook
issues,
omdat ik jullie serieus neem ergens. Ja.
Right.
Ja.
Thanks, ja, dus dank je daarvoor. Ja dan... denk je dat het voor deze podcast eerst gewoon mooi te beginnen is vanaf hier om hoe jij in de hele tantra wereld terecht bent gekomen en hoe jouw reis daarin is geweest?
Ja, leuk. Lang geleden. Ik was nog echt heel jong. Ik was bezig met spiritualiteit, eigenlijk heel erg mijn weg aan het zoeken. En ik was terechtgekomen bij een shamanistische groep, wat heel tof was. Dat is inmiddels dus, 18 jaar geleden of zo, zoiets. En ik had daar een vriendin, een hele goede vriendin. En die was een week een beetje van de aardbodem verdwenen. Maakte ons geen zorgen hoor, maar ze was gewoon een week weg. En toen ze weer terugkwam, gaf ze echt zo ongeveer licht. Ik dacht echt, wauw. Ja, het leek alsof er echt iets heel zwaars van er was afgevallen. Ja, er kwam een heel ander iemand tevoorschijn eigenlijk. Het is veel levendiger, wakkerder, aanwezig. Echt gewoon stralend, gewoon echt zo vet. En ik dacht echt, ik wil wat zij heeft gedaan. Dat wil ik ook. En ik had geen idee wat ze had gedaan. En ik dacht ook nog even, gelukkig, als het een nieuwe liefde is, dan is dat het. Dan heb ik pech. Maar toen zei ze het woord tantra. En ik, En ik dacht echt onmiddellijk, hey, dit is interessant. Wat hier in mij gebeurt is zo... Er gebeurt zoveel. Ik zag onmiddellijk plaatjes van naakte lijven in kaarslicht met olie zo over elkaar heen rollen. En ik dacht ook meteen aan India, maar ik kon me eigenlijk gewoon helemaal niet herinneren dat ik daar ooit iets over had gelezen of gezien. Ja, het was een hele vreemde gewaarwording eigenlijk. Om te merken van wat denk ik hier eigenlijk veel over. En de schrik sloeg me ook om het hart, want ik had echt mezelf net beloofd van wat ze ook heeft gedaan, dat ga ik ook doen. Dus, dus dat ben ik gewoon gaan doen. Ik heb me ingeschreven samen met mijn partner, met wie ik nog steeds samen ben. We hadden toen 3 jaar een relatie en nu iets meer dan 20 jaar inmiddels. Een wonder eigenlijk dat we bij elkaar zijn gebleven. En dat denk ik ook grotendeels te danken aan Tantra. We hebben daar zoveel geleerd eigenlijk over relateren. Maar die eerste week, oh my god, ja, het was echt een enorm feest. Ik had mezelf echt beloofd van als het inderdaad dat over elkaar heen glijden met die olie is... ik kon me niet voorstellen dat ik het leuk zou vinden. Dat als het inderdaad dat is, dan voel ik me vrij om ook gewoon na de eerste dag gewoon weer te gaan. Dus ik had mezelf vrijgegeven daar. Maar ik was zo geraakt en zo in de kern en zo... Ik dacht, ja, hier wil ik zijn. Want ik hoefde namelijk nu niet meer voor mijn spirituele pad mijn intelligentie weg te doen. Tantra houdt heel erg van intelligentie ook. En tantra vraagt je nergens in te geloven of te doen alsof je iets fantastisch vindt terwijl je dat helemaal niet vindt. Je mag echt helemaal waar zijn zoals je bent. Ja, en dat is echt wel... dat gaat echt heel ver en het is heel diep om dat echt te voelen. Dat ik gewoon helemaal ben zoals ik ben.
Ja. Was dat voor het eerst dat je in aanraking kwam met spiritualiteit? Of in ieder geval een soort alternatieve hoek die wellicht in hoe de meeste Nederlanders hun leven leiden, dat ze dat niet tegenkomen? Of ze iets hebben van, oh ja, ik weet er eigenlijk zo weinig vanaf. Als in, heb je in je jeugd wel al... Sommige mensen groeien natuurlijk op thuis en dan wordt er over gesproken. Hoe was dat voor jou?
Oh ja, nee, helemaal niet. Nee, en ik zie ook wat een enorm verschil het is nu en 17 jaar geleden. Toen was het woord tantra echt heel onbekend. Mm. En er waren er best wel mensen die het beoefenden in Nederland. Mijn lerares was al een tijd bezig. Maar nee, ik ben opgegroeid in een heel christelijk dorp. Gereformeerd christelijk, dus dat echt van de heftigste soort.
Je partner ook?
Nee, die is ietsje, die is meer in de Bollestreek opgegroeid.
Hey.
Ja, dus die Lisse.
Kijk, ja, goed volk.
Ja, iets vrijer zou ik zeggen. Meer beïnvloed. Hè, ook wel kerken natuurlijk, kan ik me eens bij voorstellen. Maar nee, in mijn dorp waren echt heel veel mensen heel kerkelijk. En ja, dat zeker gereformeerde kerken gaat heel slecht samen met spiritualiteit. Nou, het is heel indrukkend eigenlijk.
Ja.
En zeker, en ook seksualiteit. Dus ik kom eigenlijk uit een heel seksueel onderdrukte omgeving.
Mm-hmm.
Wat een interessante combinatie is voor wat ik nu doe. Ja.
Ja, en ik kan me voorstellen, want kijk, Litse, ik kom er zelf uit Voorhout, een dorp daar in de buurt.
Ja.
Zeker, het is niet streng gereformeerd. Het is zeker, ik zou het niet bestempelen als hele christelijke dorpen, ondanks dat er wel kerken en gelovige gemeenschappen aanwezig zijn. Maar er is inderdaad al een mate van vrijer denken, maar ik denk niet, weet je, ja, tantra, vooral 18, 17 jaar geleden.
Ja.
Ik denk niet dat dat daar, bij wijze van spreken, gangbaar was. Dus ik kan me voorstellen dat ook voor jouw partner, oké. Maar hij wil dit gaan doen, maar ga ik hier maar in mee? Is dat het voor hem ook wel spannend is om die weg aan te gaan? Dus dat jullie dan zo lang samen zijn, die reis hebben ondernomen, dat is oprecht wel heel bijzonder.
Ja, dat is heel tof. Nou, we hebben ook nog wel geprobeerd te cancelen, hoor. Die week. Dus we kregen ergens koud water, vrees vooral mij, inderdaad. Ja, we hebben echt geprobeerd onze eerste tantra-week af te zetten. En nou geven we er samen les in. Ja, echt te gek, hè?
Ja.
Ja, en toen hebben we ook gesproken met de man. De mannelijke leider van het Centrum voor Tantra, Remmelt. Daar hebben we jaren vervolgens rondgelopen. Want dat gesprek was gewoon zo fijn en zo verwelkomend. En ja, het is echt een hele mooie, verdiepende reis geweest die we daar hebben mogen maken. Ja.
Mm.
Ja.
Ja. Hoe ben je vanaf dat moment verder gegaan? Want je kwam er dan eerst mee in aanraking voor jezelf. Je bent het aan het ontdekken.
Ja.
Nu geef je er zelf les in, noem je dat zo?
Ja,
ja.
Ja, geef les in.
Dan, hoe is die hele reis gegaan voor jou?
Ja, die eerste week voelde ik al zo van, dit is tot in mijn botten wie ik ben. Dat ik meteen ergens op de laatste dagen, naar mijn lerares toe ben gegaan en meteen tegen haar heb gezegd van, ik wil met je werken, voor je werken, ik wil met je werken, gewoon klaar. Hier wil ik mijn leven aan besteden. Ja, toen was ik echt nog maar, had ik net 1 week gedaan. Dus ja. Ze zei ook van, ja, dat we hebben echt geen werk voor. Ja. En toen ben ik natuurlijk, ik was zo verkocht dat ik de training ben gaan doen. Dat is een 2-jarig proces waar je heel diep ingaat op tantra. En meteen daarna zijn we ook gaan assisteren. Want we kwamen ook wel een beetje bovendrijven als mensen die het werk, ja, mak allebei. Hè, dus ook Jeroen, mijn partner. Van wie het werk echt werkte, zeg maar. Dat je kon voelen van, oh ja, tantra, dat past. En we waren ook jong en flexibel. Hè. We konden heel snel heel veel leren over onszelf eigenlijk. En hadden hele open en ja, te gekke ervaringen ook. In al die prachtige weken die we daar hebben gedaan. Mm. Ja, ze gingen assisteren. En toen hebben we echt wel een paar jaar onder de vleugels van onze leraren heel intensief hen geassisteerd. En achter de schermen leer je dan ongelooflijk veel over het werken met mensen. Dus we hebben helemaal geen officiële tantra coach opleiding gedaan of iets. Maar we hebben jarenlang bij hun, ja, kunnen leren. En dat was echt een groot voorrecht. Echt heel te gek om dat te mogen doen.
Ja. Ja. Je beschreef net hoe je tantra zag toen je er nog niks vanaf wist.
Ja.
Ingeoliede mensen die over elkaar heen glijden. Wat zou je beschrijving van tantra nu zijn?
Ja. Ja, een hele belangrijke zin die ik mijn lerares echt honderden, misschien wel duizenden keren heb horen zeggen en die gewoon heel erg klopt voor mij, is dat tantra gaat over ja zeggen. Ja zeggen tegen alles wat je ervaart. Niet tegen alles wat er gebeurt speciaal, maar tegen alles wat je ervaart. Gewoon alles wat je hier binnen in je ervaart, hoe je reageert op alles wat er gebeurt om je heen bijvoorbeeld. Om daar ja tegen te zeggen. En jezelf niet te forceren, niet groter te maken, niet kleiner te maken, niet weg te hoeven maken. Ja, maar gewoon helemaal tevoorschijn te komen zoals je bent.
Hmm.
Dat is wat we beoefenen.
Als mensen hier voor het eerst bij jou komen en de eerste lessen nemen, wat zijn meestal de beweegredenen of de redenen, de intenties die mensen met zich meedragen? Waarom komen ze? Wat zijn daar? Is het soms bijvoorbeeld dat er heel veel koppels krijgt die weer verbinding met elkaar willen ervaren? Hmm. Of is het? Zijn er misschien nog hele andere redenen waarvoor ze bij je komen?
Ja, kijk, ik werk nu voor het Centrum voor Tantra. Daar geef ik introductieweken. En ik denk dat de mensen die daarheen gaan, die komen soms met meerdere redenen.
Mm-hmm.
Ik denk vooral dat vrijheid een hele grote is. Jezelf willen leren kennen. Het leven veel voller willen leven, bijvoorbeeld.
Mm.
En ik werk voor Avond voor Aandacht heel specifiek met stellen. Dus die komen dan vaak ook weer meer met vraagstukken over relaties en relateren, waar gewoon heel veel dynamiek in tevoorschijn komt. En maar je kan ook heel goed tantra alleen beoefenen. En dan ga je oefenen waarschijnlijk met allerlei andere mensen. Je kan altijd zelf kiezen met wie. Maar dan gaat het eigenlijk heel erg over heel dicht bij jezelf komen. En dat is eigenlijk ook wat ik doe met de stellen die bij me komen. Ik leer ze eigenlijk om heel dicht bij zichzelf te blijven en niet zozeer de oversteek te maken naar de ander, wat we toch gewoon heel vaak doen. Als we samen zijn met andere mensen, dan ga ik een beetje voor je proberen te zorgen. Als ik zie dat je een beetje worstelt met wat je wil zeggen, er is een ongemakkelijke stilte, ga ik die opvullen. Mm-hmm. Dat is zoveel wat we kunnen gaan doen met en voor de ander.
Hoe ziet dat er in het begin uit? Als iemand die nieuw mee is, en of ja, laten we misschien het voorbeeld nemen van een stel dat bij jou komt. Yeah. Dat kennismaken met jezelf, goed met jezelf inchecken. Hoe ziet dat proces eruit?
Ja, het kan op allerlei manieren. In tantra vliegen we dat grofweg op twee manieren aan. We maken bijvoorbeeld heel veel gebruik van meditatie. En want net als elke ander spiritueel pad zijn we heel erg bezig met ons bewustzijn vergroten. En dus we beginnen gewoon met een meditatie. Nou, dat is een hele goede manier om in te tunen op jezelf. En dat laat je lichaam een beetje ontspannen. Je zou ook in kunnen tunen op jezelf samen met een ander. Door bijvoorbeeld te gaan spreken over wat je ervaart terwijl je samen met die ander ergens zit. Misschien op een kussentje zit. Dan kan je een beetje vertellen hoe de ander je raakt op dat moment. Je kan ook heel goed intunen op jezelf door je lichaam te bewegen. En tantra kent heel veel vormen van lichaamswerk waarin je je lichaam heel losjes allerlei bewegingen laat maken. We ademen veel. Ja, en die bewegingen, de geluiden die je maakt. Tantra heeft bijvoorbeeld een hele grote tak, die heet mantra. En dan ga je geluid maken. En dat helpt je allemaal om je lichaam veel beter te voelen. En doorgaans zijn we natuurlijk vooral met het bovenste deel van ons lijf bezig. Hè. We zijn heel veel aan het nadenken. En dat is dan ook vaak waar we veel over spreken. En we spreken veel over wat we denken. En we kunnen in contact met anderen ook veel meer gaan spreken over wat we voelen in ons lijf.
Hmm.
En een mooi voorbeeld. Stel je voor, je zit in de kroeg en degene met wie je bent, vriend of vriendin, die zit... heel enthousiast te vertellen over de vakantie waar ze net van terug is. En ze laat je echt heel veel foto's zien. He, zo. Eindeloos veel foto's, 200 vakantiefoto's. En jij denkt na de tiende al van, oh my god, ik heb het wel gehad dit. En je hele lichaam schreeuwt eigenlijk van, sta op, doe iets, zeg er iets van. He, jij wil ook iets vertellen.
Mm-hmm.
Maar we zijn zo goed in het negeren van de signalen van ons lijf, omdat ons hoofd tegen ons zegt, nee, je moet braaf hier blijven zitten, luisteren. Want anders vindt ze je niet meer leuk. We zijn bang als we er echt eerlijk over tevoorschijn zouden komen, dat de ander ons niet meer leuk zou vinden, mm-hmm. weg zou gaan. En om maar bij de ander te kunnen blijven, zetten we eigenlijk een deel van onszelf een beetje aan de kant. We moeten net doen alsof dat er niet is.
Ja.
En dat kunnen we heel goed. We kunnen ontzettend goed alles wat in ons lichaam voelen, hup, onderdrukken. En dan schieten we in ons hoofd. En dan gaat ons hoofd eigenlijk ons vertellen hoe we ons leven moeten leiden.
Juist. Het is een heel bekend iets wat we veel terugzien bij mensen die bij ons komen voor coaching. Mm. Dat ze in hun jeugd hebben geleerd om een stukje authenticiteit op te offeren voor de hechting. Dus wellicht was er geen ruimte voor negatieve emoties.
Bijvoorbeeld.
Boosheid, verdriet, pijn. Dat werd daar konden de ouders wellicht niet zo goed mee omgaan.
Ja.
Dus dat was een beetje ongemakkelijk. Daar was geen ruimte voor. En dat stukje van jezelf leer je dan eigenlijk weg te stoppen. Als een gedeelte van daar is geen ruimte voor. Want als ik dat gedeelte zou laten zien in mijn relaties, in mijn contacten, is de kans groot dat er een negatieve reactie op komt en ik wellicht die relatie verlies, de hechting verlies. Wat een onbewust iets kan gaan zijn, wat gewoon een gevoel kan zijn wat dan naar boven gaat komen in zo'n situatie wat je ook tegen kan houden. En ja, soms is het dan ook gewoon dat mensen denken, ja, ik kan dat niet. Ik kan niet zo goed mezelf laten zien of grenzen aangeven of voor mezelf opkomen, omdat ze het nooit echt gedaan hebben. Terwijl die emoties die ze hen daarbij zouden helpen, zoals wellicht zo'n gevoel, als je daar inderdaad mm-hmm. leert intunen en dat ruimte geven en het onderzoeken. Misschien niet eens gewoon voor waar of onwaar of ik moet er naar handelen, maar in ieder geval het nog toelaten.
Ja.
Ik denk dat dat zo'n bevrijding is. Of om het uit te spreken van, hey, ik merk dit en dan maar kijken wat daaruit voort gaat komen. Dat is iets wat ik veel hoor inderdaad. Ja, en als ik het goed begrijp, is tantra dus een manier eigenlijk om ja te zeggen tegen alles. Dus ook in het normale dagelijks leven, tegen allerlei sensaties die je ervaart.
Mm-hmm.
Wat wel interessant is, omdat ook ik, als ik terugdenk hoe ik voor het eerst aan tantra dacht, dacht ik inderdaad van, ja, het is een manier vooral om wellicht de seksuele band met je partner of zo te verdiepen. Mm-hmm. Dat is hoe lang geleden ik er zelf naar keek. En als ik de vergelijking maak met trainingen die wij veel geven, ook aan mannen, dan komen de meeste mannen niet bij ons met, ik wil zoveel mogelijk of vrouwen scoren of zo mooi mogelijk vrouw. Maar het is meestal, ik wil graag sociale vrijheid ervaren, me gewoon zelfverzekerder voelen. Mm. En me gewoon op mijn gemak voelen als ik met een vrouw praat die ik aantrekkelijk vind. En uiteindelijk wellicht een partner en noem maar op. Maar ze beginnen vaak met sociale vrijheid.
Mm.
En daar zitten ook weer heel veel aspecten aan van eigenlijk de remmingen die je hebt gaan loslaten, delen van jezelf die authentiek zijn, meer gaan laten zien. En dan zie je eigenlijk dat er heel veel verschillende soorten manieren zijn tot in de kern hetzelfde te komen. Dat is eigenlijk een soort zelfexpressie, zelfacceptatie. En een plekje vinden in de wereld waar je comfortabel mee voelt. En ook je fijn voelt in de relaties met andere mensen, zij ook met jou. Dat ik moest daar in ieder geval even aan denken. Maar mm-hmm. als mensen dat doorlopen, dus er zijn verschillende manieren die je al aangaf om in te gaan checken bij zichzelf. Hoe ga je vanaf daar als het ware misschien verder? Of hoe ziet het verdere proces eruit?
Ja. Ik denk dat ik allereerst nog fijn vind om even aan te haken op wat jij zegt. Hè?
Mm-hmm.
Want het kan soms zo lijken alsof sommige mensen dat hebben meegemaakt. Hè? Alsof sommige mensen niet altijd hun emoties hebben mogen tonen. Maar ik denk dat dat heel Nederland is.
Zeker.
Toch?
Ja.
Er ligt zo'n deken over ons land van zodra er ook maar iets van intensiteit is, hoe makkelijk we elkaar een beetje sussen of dempen, ronduit proberen weg te maken als er iets van intensiteit komt.
Mm-hmm.
En misschien mocht je van je ouders best wel huilen, maar zo gauw je dat in je klas doet, wordt het heel kraakhelder dat dat...
Ja.
onwijs niet de bedoeling is. Hè? Ja. Je hoort echt niet te huilen. En ik kan nog steeds voelen als ik in de kroeg zit en ik ga, hè, ik heb een diep gesprek met iemand en ik word ontroerd of er wordt verdriet aangeraakt. Vind ik het echt een heel ding om gewoon die tranen te laten rollen, nog steeds.
Ja.
En het zoveel te hebben mogen doen gewoon.
Ja.
Dus het is echt wel
een, het is interessant dat je dat zegt. Ik zat 2 dagen geleden nog in de trein met mijn vriendin en er zat een vrouw redelijk in de buurt van ons, ja, die wat tranen had.
Ja.
En ze was gewoon uit het raam aan het kijken. En
ja,
ergens voelde ik van ja, een neiging bijna om er gewoon te vragen wat er is. Maar ik dacht ook van ja, maar waarom eigenlijk? Want als ze zat te lachen, ga ik toch ook niet vragen, hé, hey, wat, ja, is er? En ergens is het, ja, mooie intentie wellicht om te denken, oké, okay, die persoon heeft verdriet en het kan mooi zijn dat iemand bij je incheckt. Maar aan de andere kant, ja, ze zat er op zich gewoon vredig bij.
Ja.
En waarom mogen, weet je, tranen zijn dan ook oké. Okay. Misschien, ja, heeft ze wel een heel mooi moment daar, dat ze aan iets denkt, iets aan het verwerken is. Maar het deed me in ieder geval denken van, ja, wat voor rol hebben dit soort emoties nou eigenlijk in, ja, onze maatschappij? Hoe kijken we daarnaar? Ik vond het een interessante observatie in ieder geval bij, ja, mezelf. Dat ik dacht van, ja, hoe ga ik hiermee om?
Ja, hoeveel gemak ervaar ik in mezelf gewoon om aanwezig te zijn bij iemands verdriet of ontroering. Hè, weten we nog helemaal niet, tot we het misschien gevraagd zouden hebben.
Ja, ja.
Ja. Ja, en ik betrapte mezelf laatst. We hebben een zoon van 8. En die moest huilen. En hoe ik ergens de neiging had om een snoepje voor hem te pakken.
Oh, ja.
En dat is een hele subtiele.
Ja.
En maar eigenlijk geef je een kind de boodschap van liever zoet. We hebben je liever zoet en stil.
Ja.
En dat is gewoon iets wat we allemaal, denk ik, met de paplepel hebben ingegoten gekregen. Ja. Dus ja, hoe vrij zijn we met ons verdriet? En als je verdriet niet mag komen, dan zal je het moeten onderdrukken zodra het komt. En dat zie je mensen dan soms. Meestal als mensen in de trein huilen, zie je ze dat heel erg doen. Dan probeer je de tranen terug te duwen in je ogen. En we schamen ons verschrikkelijk voor onze tranen, ergens. Deep down, denk ik. En mijn lerares die noemde het smeltwater. En dat vond ik een heel ongelooflijk fijn woord. Smeltwater gaat echt over dat er iets gaat stromen in je. Iets wat voorheen vast en hard was. En het mooie is, dat kan ik zelf echt ook zo ervaren in mijn lichaam. Dat als ik mijn tranen niet mag laten stromen, dan word ik ook echt een beetje vast en hard. Ik heb laatst had ik een heel mooi moment dat ik dacht, ben ik bitchy naar Jeroen?
Ja.
Ik werd echt pinnig en vinnig en wat snijdend. Helemaal niet fijn. En toen ik met hem even incheckte en vertelde hoe ik er echt bij zat, toen kwamen de tranen. En toen dacht ik, wow, ik had eigenlijk niet door dat er zoveel verdriet zat. En nu ik het heb gehuild, eruit heb gehuild als het ware, voelt het veel zachter in mijn lichaam. Voel ik me zoveel liever, voel ik me ook veel dichter bij Jeroen. En hij mag gewoon veel dichterbij komen. Als ik niet mag huilen, moet ik hem echt op een afstand houden. En dat is iets wat we heel erg met elkaar hebben geleerd. We houden anderen echt op afstand.
Juist, dat is dan in tantra, het is eigenlijk het ja zeggen tegen datgene wat speelt. Daardoor verzachten en ook weer meer in verbinding komen.
Ja, bijvoorbeeld wat speelt is dat ik merk dat ik hem op een afstand hou. Kan ik daar iets over zeggen? En dat kan je voelen in je lichaam, eigenlijk altijd. En mijn lichaam kan echt een beetje voelen alsof er een soort plexiglazen laagje zo een beetje voor zit, bijvoorbeeld. Hè, waar alles een beetje op afketst of afglijdt.
Ja.
Ja. En dus, of het kan voelen alsof ik een soort, nou, zo heel subtiel op mijn huid een soort harnas draag.
Mm-hmm.
Of, ik heb vaak mijn structuur ook al beschreven als een soort kasteelmuur. Hè, zo'n lekker hoge muur en dan een slotgracht eromheen.
Ja.
Houdt de pijn heel veilig buiten, hè, maar houdt de liefde ook buiten. En het contact en het plezier en de inspiratie die je met mensen kan krijgen. Dus ik hield mensen waanzinnig op een afstand.
Ja, ik denk... Je noemde voor dat we aan deze opname begonnen ook al dat tantra een mooie rol kan spelen bij het in contact komen met jezelf. Als je wellicht negatieve dingen of vervelende dingen hebt meegemaakt, trauma's hebt meegemaakt.
Of gewoon als je opgegroeid bent.
Of gewoon, het is sowieso voor iedereen hoor. Maar ik denk dat in sommige gevallen, laten we het eigenlijk gewoon hierbij houden.
Je moet eerst een beetje pijn ervaren voordat je een spiritueel pad op gaat vaak.
Ja.
Als je oké genoeg bent, je leven ziet er goed uit, dan waarom zou je? Op een bepaalde manier, want een spiritueel pad is ook gevaarlijk. Het is ook heel leuk en avontuurlijk, maar het is ook, waarom zou je als je...
Ja, zeker. Want dat je
vastloopt.
Exact, en dat is ook wel veel wat wij zien bij mensen die bij ons komen. Soms zijn ze er gewoon nog niet daar om genoeg pijn te ervaren. Oké, ik ga er nu echt wat aan doen. Ja. De pijn zeg maar die ik nu ervaar is groter dan de pijn om het gewoon onder ogen te komen en door dat hele proces heen te gaan, als het ware. Hoe zie jij dat als mensen bij jou komen, die verzachting, hoe treedt dat op? Kun je daar een beetje beschrijven hoe dat gaat, dat proces?
Ja, het is zo zichtbaar als het gebeurt. ja, wat is het? Soms gebeurt het binnen een uur al dat mensen beschrijven, nee, nog eerder. En dan hebben we gemediteerd, hebben we ingecheckt met elkaar. Dan ineens beschrijven ze dat ze tintelingen hebben, bijvoorbeeld in hun buik of in hun hoofd of in hun handen. Nou, en als er iets helderder, ja, ik ken eigenlijk niks wat helderder duidt op meer energie dan tinteling, stroming, warmer worden. En dat is vaak gewoon heel zichtbaar. Dus dan kijk je iemand in de ogen en denk, ja, wie is er meer? Dus er stroomt meer energie eigenlijk naar buiten. Ja, en hoe het er vaak uitziet is dat mensen op een bepaalde manier worden een beetje gekker. Wat ik heel leuk vind. De maatschappij vindt het gek, hè? Ik vind het helemaal niet gek. Mensen worden gewoon meer zichzelf. En als je meer jezelf wordt, dan wijk je automatisch meer af. En jij komt meer naar buiten, je wordt uitgesprokener, waar je wel en waar je niet van houdt. Je komt meer tevoorschijn. De grap die je anders had, misschien had ingeslikt, die komt alsnog. En je gaapt gewoon als je moet gapen. Je bent levendiger, je lichaam beweegt meer. Dat ziet er op allerlei manieren uit, zou ik zeggen. Mm. Ja, je komt gewoon meer tevoorschijn. En dat is, ik vind dat heel aantrekkelijk. Mm. Ik hou daar gewoon heel erg van, als mensen dat durven te doen.
Ja, ja. Ja, ik sta, ja. Dus we zijn meer in het moment, zou je dat zo beschrijven?
Ja,
men meer, ja.
Ja, minder bezig met als ik dit zeg, hoe zal ze dan straks reageren bijvoorbeeld inderdaad. Je bent minder strategisch.
Right. Wat doet het met de dynamiek tussen partners?
Ik hoor heel vaak mensen tegen elkaar zeggen van het is alsof ik je weer voor het eerst ontmoet. En dat is gewoon wat het doet om echt in het moment te zijn, denk ik. En dan kijk je met frisse ogen, want dit moment is er gewoon niet eerder geweest. Yeah. En het is zometeen ook weer voorbij, het is nu alweer voorbij. Het is ook echt nieuw. Mm. En waar we in het dagelijks leven zo makkelijk kunnen gaan denken dat we onze partner helemaal kennen, of zelfs dat we onszelf helemaal kennen, is dat natuurlijk helemaal niet zo. We kennen alleen maar het topje van de ijsbergen, wat we aan elkaar laten zien. En als we dan eerlijker gaan worden in wat hieronder allemaal nog meer is, dan gaan we veel meer van elkaar zien. Dan kunnen we ook alles onder het topje gaan ontdekken van elkaar.
Ik heb een korte vraag. Helpt deze podcast jou in je liefdesleven? Zo ja, zou je ons dan willen helpen om de podcast te laten groeien? Door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Op die manier kunnen we nog meer mensen bereiken om hen te helpen aan een gelukkige relatie met zichzelf en een fijne partner. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe erg jouw steun daarbij helpt. Mijn dank is groot. Nu snel verder met de podcast. Het is vaak dat je reageert op een karikatuur die je ooit hebt gemaakt van je partner op basis van ervaring uit het verleden. En die heb je helemaal ingevuld met dit zijn de wensen en dit zijn de grenzen van mijn partner. Dit vindt hij wel leuk, dit vindt hij niet leuk. En soms is dat gebaseerd op dingen die hij 10 jaar geleden heeft gezegd.
Ja, de Piña Colada song. Ken je die?
Nee, ken ik niet.
Oh, die moet je eens opzoeken. Ja, dat is een heel mooi liedje. Dat gaat precies hierover. Hmm. Over een relatie die op het punt staat uit elkaar te gaan. Want ze zo saai. Hmm. En dan zet hij een advertentie in de krant. Okay. En wie reageert erop? Echt prachtig. precies dat. Ja, je neemt dingen aan van elkaar. En dat is een goed idee. Mm-hmm. En want door dingen aan te nemen kan je je wereld een beetje controleren. En maak je hem veilig eigenlijk. Hè? Je neemt gewoon aan. Het is gewoon super veilig om dat te doen. Het is een goed idee. Het is gewoon een overlevingsmechanisme wat we in ons hebben. Ja. Maar omdat jij die aannames doet, wordt de wereld ook heel voorspelbaar. En dat is een van de grootste klachten die mensen hebben na zoveel jaar huwelijk. Ja, want het is gewoon voorspelbaar. En zeker in seksualiteit. Mm-hmm. En dat is een van de weinige echte verschillen tussen mannen en vrouwen. Is dat bijvoorbeeld vrouwen hebben echt waanzinnig veel behoefte aan onvoorspelbaarheid in seks. En avontuur. En dat kan je krijgen als je meer in het moment bent. Als je niet bezig bent met straks dat orgasme. Mm-hmm. En maar nu kan voelen, waar heb ik zin in? Wat vind ik lekker? Waar geniet ik eigenlijk van? Wat zou ik nu het allerleukst vinden om te doen? Mm. En maar dat doen we vaak niet. Vaak zijn we waanzinnig aan het denken. Wat zou hij of zij lekker vinden?
Ja.
En wat moet ik doen om? En we zijn ook in seks net zo strategisch als we in de andere delen van ons leven zijn. En dat is een manier waarop je met tantra kan gaan oefenen, is in de slaapkamer, om daar vrijer te worden van al die gedachtes over hoe je zou moeten zijn. En het leuke is, hoe je het ook aanvliegt, je kan het ook via het dagelijks leven doen, je kan tantra beoefenen zonder ooit seks te hebben. Maar hoe je het ook in aanvliegt, als je vrijer wordt in het ene deel van je leven, dan word je dat ook op andere gebieden. Dat kan je missen. En je wordt gewoon vrijer.
Mm-hmm. Wat zijn overtuigingen die jij vaak tegenkomt over seksualiteit, seks, waar je van zegt, ja, volgens mij zouden we dat mogen loslaten zodat je je wellicht vrijer kunt gaan voelen.
Ja, dat is ook waar dat mailtje over ging. Mm-hmm. De titel was de titel van een boek, De Waarheid Over Seks, van Rick van Lunten en Ellen Laan. En dat is echt een tof, in ieder geval de eerste stuk vond ik echt heel tof om te lezen. De grote overtuiging die we heel erg hebben is dat echte seks is wat zij noemen PIV, penis en vagina seks. Dat is echte seks. En alles daaromheen is voorspel. En naspel bestaat eigenlijk niet, want als hij is klaargekomen, dan is het opgehouden eigenlijk. En in dat boek noemen ze wel dat er allerlei andere manieren zijn om dat in te vullen. Maar ze geven niet echt voorbeelden daarvan. En ik denk dat je in tantra heel erg goed kan onderzoeken van wat jouw vormen van seksualiteit zijn. Hoe je seksualiteit echt persoonlijk kan maken. En sommige mensen houden heel erg van PIV. En die vinden dat heerlijk. En, en heel veel van die mensen zijn mannen. Ongeveer 30% van de vrouwen vindt het werkelijk lekker. Echt lekker. En kan daar orgasmes bij beleven. Maar een heel groot deel van de vrouwen ook niet. En mogen we dan, als je tot die vrouwen behoort, zoals ik ook, dat is niet speciaal wat ik het allerlekkerste vind, mag je dan op onderzoek uitgaan naar wat het voor jou dan wel is? Waar ga je wel van aan? Ik had echt nooit, zonder tantra zou ik nooit durven uitspreken naar mijn partner van dit is wat ik graag zou willen uitproberen. Of dit lijkt me fijn, daar durfde ik helemaal niet mee tevoorschijn te komen. Hij vroeg het me wel af en toe trouwens. En dan stond ik echt met een bek vol tanden. Dan dacht ik echt, ik durf hier echt... Stiekem wist ik het wel, maar ik durfde het echt niet te zeggen. Zo spannend om tevoorschijn te komen daarmee.
Ja. Ja. Heel herkenbaar. Dat, ook voor mij, vooral mijn eerdere relaties, was dat echt super spannend. En ik denk dat... Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Ik zie veel succesvollere relatietherapieën. Richard Schwartz van Internal Family Systems heeft daar ook over.
Oh, geweldig. Ja,
maar ook bij EFT zie je het veel dat mensen eigenlijk geleerd wordt. Want je zou kunnen zeggen, dat is een gedeelte in jou wat het heel eng vindt om daar eerlijk over te gaan zijn.
Zeker.
Wat misschien bang is voor afwijzingen, noem maar op.
Precies, ja.
Maar dat je door middel van tantra of in ieder geval het inchecken bij jezelf eigenlijk als het ware, Richard Schwartz noemt dat de self.
Ja.
In spiritualiteit wordt het vaak consciousness, bewustzijn genoemd.
Essentie.
Hoe je het ook wil noemen. Dus in ieder geval iets het observerende, echt de pure jij, om het zo maar te zeggen. Die, als je daar inzakt, dat het dan, en je gaat vanaf daar de connectie maken, dat het misschien ook minder eng is om het te doen. Omdat dat bange gedeelte, als het ware, gerustgesteld wordt. Wellicht van dat voert niet meer de boventoon in de dynamiek waar je in zit.
Ja.
En als je partner dat ook heeft, ik kan me voorstellen dat het dan aanvoelt van we zijn helemaal in het hier en nu, helemaal in lijn met het mogen ontdekken, het er mogen zijn. We hoeven niet bezig te zijn met wellicht een kritische stem of een angstig gedeelte in ons. En als dat er is dat oké, maar dan kunnen we het als het ware weer inchecken bij die essentie. En om vanuit daar de hele tijd in contact te blijven staan. Wat ik denk dat het makkelijker maakt om uit te komen voor wat je wil, maar dat de ander het ook makkelijker kan ontvangen en dat niet als kritiek gaat zien. Dat is iets wat ik dan ook weer veel hoor. Is van als ik aangeef wat mijn wensen zijn, denkt mijn partner dat die niet of zij niet goed presteert. Of dat die dan iets fout doet. In plaats van dat het gezien wordt als een ontdekkingstocht. Dan laten we dit eens proberen. En gewoon nog samen ontdekken als het ware op avontuur gaan. Is dat een beetje wat dat inchecken en dat mediteren doet? Dus als je wellicht dat soort delen.
Zeker, heel erg. Ja, en in tantra gaan we ook echt die delen. Ik heb ze pas later als delen horen omschrijven. Inderdaad, onder invloed van IFS, Richard Schwartz, geweldig. Wij noemden dat een superego, bijvoorbeeld, hè, die kritische stemmen.
Ja.
En het is goed om ze te ontwaren voor wat ze zijn. Hè, dat het gewoon delen van je zijn en niet het geheel. Hè, dat je als geheel een ander besluit kan maken, namelijk om daar niet speciaal naar te luisteren. En we noemen dat ook wel de grote antiseksuele kracht. Zeker schaamte. Want als schaamte is, oh my god, hoe kan je jezelf als sexy ervaren? Hoe kan je jezelf als heerlijk ervaren als je je schaamt? Dat is onmogelijk, echt onmogelijk. Dus dat is belangrijk om daar naar te gaan kijken, denk ik. En eens te kijken of je daar wat vrijer in kan worden. En alleen al door gewoon je aandacht erbij te brengen, kan al heel veel oplossen. Want schaamte lost op het moment dat je licht erbij laat schijnen eigenlijk. En dat je geïnteresseerd raakt.
Absoluut.
Ja, het is ontzettend fijn. Dus gewoon door de mensen over te praten bijvoorbeeld. Of jezelf er alleen al wat over op te laten schrijven. En dat is cruciaal, want Energie gaat alleen maar stromen als je je vrij voelt. Je seksuele energie gaat ook alleen maar stromen als je je vrij voelt. Als het mag, als het open is in je.
Zeker. Ja. Om terug te gaan naar Ellen Laan en de wellicht belemmerende overtuiging, om het maar even zo te noemen, die bestaan over seksualiteit en seks. Ik had de college tour teruggekeken met Ellen Laan, waarbij ook een jongen een vraag stelt over van, hey, waarom gebruiken we eigenlijk ook termen zoals voorspel, alsof er een soort hoofdspel is, wat dan pif is, penis in vagina. Ja. En dat een soort van de enige vorm is van seks die echt telt en ertoe doet. En dat er ook vaak gesproken wordt, vooral bij mannen, van heb je geneukt of heb je die geneukt?
Ja, precies.
Alsof en ik herken dat ook heel erg gewoon hoe ik zelf was. Mm-hmm. En door mijn eigen ontwikkeling heel anders naar gaan kijken en ook wel heel anders over gaan praten. Maar dat is wel wat ik echt gigantisch herken nog uit hoe ik vroeger ook over dit soort dingen sprak. En ik denk dat het voor mezelf ook als man zijn een gigantisch bevrijdend is geweest dat ik dat soort dingen los kon gaan laten. En dit is ook wel iets wat je veel hoort over prestatiedank bij een man. Alsof het dat een beetje de man de kwaliteit van de seks zou bepalen. Zeg maar zo, dat hangt er een beetje.
Het is ook gewoon een vorm van spanning eigenlijk, hè? We moeten presteren.
Ja.
Mannen hebben vaak ook behoorlijk veel spanning letterlijk echt in hun bekken. Het is echt een heel gespannen gebied vaak. Je moet zoveel ophouden, letterlijk. Het is echt een enorme klus, wordt het dan. Terwijl als je echt gewoon daarin ontspant. Bijvoorbeeld zoiets als erecties, hè? Die komen en die gaan gewoon. Ja. En als het gewoon oké is, hè, dan gaat het gewoon mee in de stroom. Is het geen probleem. Het is alleen maar een probleem als het niet oké is.
Juist.
Weet je er, als je denkt dat het niet zou mogen gebeuren.
Ja, en waar ik heen wilde met onder andere dit voorbeeld. Wat zijn nog wellicht andere dingen die jij tegenkomt waarin van zegt, ja, dat zou wellicht interessant zijn om te onderzoeken, om dat los te laten. Gewoon te kijken als je dit soort overtuigingen die jij wellicht tegenkomt. En als uitnodiging naar de luisteraar van, als je dat zou loslaten, ga daar eens mee meer experimenteren. Bijvoorbeeld het hele idee dat penetratie de hoofdsek is, een voorspel, een soort ding wat je ervoor doet, maar
ja, dat is een hele fijn om los te laten.
Ja.
Ja, het is nog niet zo makkelijk ook om dat los te laten. Het is heel vaak als iemand zegt, laat dat gewoon los, dan is dat helemaal niet.
Nee,
hoe dan?
Ja.
Zo. En dus, dat
ook nog interessant om naartoe te gaan, hoor.
Ja, ja. Ja. Ja, ik zelf hou er heel erg van om daar de adem goed bij te gebruiken. Maar daar moet je wel een beetje comfortabel mee voelen. Om jezelf ietsje dieper te laten ademen. Zeker als je dat samen met je partner doet.
Hmm.
En dan kan je seksualiteit, adem helpt je gewoon om wat uit je hoofd te gaan. En de ellende van het vrije wat we doen in onze maatschappij is dat we waanzinnig in ons hoofd schieten. En heel erg vooral daar bezig zijn om vrijheid te ervaren. En dat hoeft helemaal niet. En ik denk dat dat zowel mannen als vrouwen hun eigen uitdagingen hebben om echt in je lichaam te gaan leven. Want mannen bijvoorbeeld, die hoor ik wel eens zeggen van, ja, als ik aan het vrijen ben, dan denk ik helemaal niks. En dan zit ik lekker in mijn nothing box. En dan denk ik, ja, maar ben je aanwezig, gast? Kan je je vrouw voelen? Of met wie je ook vrijt, je man?
Ja.
We zijn op allebei op verschillende manieren niet aanwezig ergens in ons lichaam. Terwijl als we echt in ons lichaam gaan voelen, we worden bewust, die bewustzijnskant in tantra, we worden bewust van het feit dat er in ons lichaam van alles gebeurt. En we gaan ons daardoor laten leiden, dan wordt vrij gewoon een heel ander ding. Dat vooropgezet. En ik denk dan in die zin dat het ook leuk is, bijvoorbeeld om het idee los te laten dat seks altijd spontaan zou moeten gebeuren. Je kan het ook inrichten. En dat is heel leuk. Als je aan het daten bent, is dat iets wat je eigenlijk automatisch doet. Want vanavond zien jullie elkaar bijvoorbeeld, en dan steek je een kaarsje aan, je ruimt het huis lekker op, weet ik veel, je zorgt dat het lekker ruikt. Misschien heb je hele lekkere chocola in huis. En dan zet je een soort setting.
Mm-hmm.
Die je gewoon kan blijven maken, ook als je al 20 jaar samen bent.
Ja.
Dus wij zetten letterlijk in de agenda op zaterdagavond. Dus zijn we een leuk feestje hebben, dan wordt het zondag of andere momenten. Maar om die setting inderdaad te gaan maken, de kaarsjes aan te steken, een mooi nestje te maken in de woonkamer. En het echt in te richten als het ware. En niet van het toeval af te laten hangen. En het toeval geeft ons ook niet altijd die vrijpartij waar we dan op hopen. Ik denk dat het echt voor ons werkt om het in te richten. En om te zeggen van, laten we inderdaad eens kijken wat er gebeurt als we samen wat meer gaan ademen. Wat heel leuk is om te doen.
Hoe ziet dat eruit als je samen gaat ademen? Wat zijn wellicht vormen daarvan die kan beschrijven?
Nou, de meest eenvoudige vorm die ik eigenlijk altijd gebruik is wat we noemen de windademhaling. Waarbij je je lippen een klein beetje tuit als je inademt. Mm-hmm. En dan hoor je het geluid van de wind. En dan hoor je... En dan als je uitademt, dan ontspan je weer. En dan ga je gewoon heel rustig aan in je eigen tempo. En dit is echt veel makkelijker gezegd dan gedaan. Want we hebben in maatschappij breed een waanzinnig taboe op door je mond te ademen. Dat hoor je echt niet te doen. Mm. Want anders zou je kunnen ruiken bijvoorbeeld en kunnen horen. En als we aan diepe adem denken, dan denken we vaak ook aan seks, hijgen. Terwijl heel veel mensen trouwens heel erg hun adem inhouden als ze vrijen, juist. Om de boel te kunnen controleren. Mm. En waar ze inderdaad... je adem vrijlaat. En daar is trouwens ook een hele mooie scène van. Er is een film die heet When Harry Met Sally. Ik weet niet of je er ooit van...
Nee, ken ik
Zij
niet.
Faked een orgasme midden in een restaurant. En het hele restaurant kijkt natuurlijk op een gegeven moment. En maar wat je dan doet, is dan ga je heel hard, heel diep ademen. En dan ga je zo ademen. En dus dat is wat we doen soms als we een orgasme krijgen. Niet iedereen doet dat. Sommige mensen houden hun adem juist in. Maar dat kan je als het ware helemaal naar voren halen. Je kan je gewoon mee beginnen. Niet dat het zo overdreven moet, hè, maar je kan gewoon meer zuurstof nemen. Dan wordt je hoofd wat leger. Je lichaam wordt wat losser. Tenminste, ja, als je niet gaat schamen voor het taboe van door je mond ademen. Mm-hmm. Je lichaam wordt wat losser. Je kan makkelijker bewegen. Je kan zo ademen en dansen bijvoorbeeld. Zou je goed samen kunnen gaan. En dan is het idee dat als er minder gedachten zijn, dat het makkelijker wordt om jezelf gewoon vrij te laten.
Right.
Dat je gewoon doet wat je lichaam wil doen.
Mm-hmm.
En in mijn ervaring is er niks dierlijks aan. Want we zijn ergens bang dat als ik mezelf vrijlaat, dat ik bijvoorbeeld over de grenzen van een ander zou gaan. Of dat ik mezelf niet meer in de hand zou hebben. En maar jezelf vrijlaten, daar hoef je niet je bewustzijn bij te verliezen. En dus dat is wat we beoefenen heel erg in tantra. We beoefenen om ook echt hier te blijven. En omdat we meer bewustzijn hebben, meer aanwezig zijn... kan er ook meer energie door ons heen stromen. Dus kunnen we een grotere intensiteit hebben eigenlijk, terwijl we erbij aanwezig zijn. We gaan niet uit ons dak, we blijven hier.
Ja.
Hier op aarde is de hemel, wat ons betreft.
Ja.
Dus je blijft aanwezig en er gaat een enorme hoop energie door je heen. En dat is het recept voor extase.
Right.
Dus extase vraagt van je dat je helemaal hier blijft. Want je moet er namelijk alles van kunnen ervaren, anders is er niemand die de extase ervaart. Dus dat vraagt van je dat je er bent, als je aanwezig bent in je lichaam.
En wat bedoel je exact met extase?
Ja, dus als je helemaal aanwezig bent, dan kan je jezelf ook helemaal ontspannen. En als je dan zo'n simpele ademtechniek bijvoorbeeld gebruikt om wat meer energie door je lichaam te laten stromen, dat zijn de drie ingrediënten die je nodig hebt eigenlijk om extase te kunnen ervaren. Dus aanwezigheid, ontspanning en energie. En woesh.
Een soort helemaal in het moment zijn, heel veel verbinding voelen, een soort flow staat, moet ik het zo...
Ja, dat ontstaat dan eigenlijk vanzelf. Ja. Flow ontstaat wanneer je ontspant. En flow is iets wat je ook heel goed in het leven kan ervaren. Dat kan je ook ervaren als je op de fiets door de stad gaat, hè, bijvoorbeeld.
Ja.
Kan je ook dat ervaren, maar flow kan je dus ook in seks ervaren.
Mm-hmm.
Ja. En ik denk dat extase een soort flow to the max is. En dat is een soort in het kwadraat.
Alright.
Ja, want dat beleef je ook niet zo makkelijk bijvoorbeeld als je de afwas doet. Als je de afwas doet, kan je heel goed flow ervaren. Dat je lekker zo aan het opruimen bent.
Ja.
Maar de kans dat je extase ervaart, dat is natuurlijk veel groter in seks.
Mm-hmm.
Dus ik denk, vandaar onze natuurlijke interesse ook in seksualiteit. Hè?
Right.
Matig. Maar waanzinnig interessant. En, daar zijn we graag mee bezig.
Als mensen heel erg in hun hoofd zitten. Je noemt al ademhaling is een hele mooie manier om de gedachten wat meer los te laten. In het lichaam te landen. Zijn er nog andere... tools of dingen die je mensen zou aanleren of zou aanraden?
Ja, dus adem is een van wat we noemen de drie sleutels tot je lichaam. Een andere is geluid maken. Dus in tantra, een grote tak is mantra en dan ga je veel geluid maken. Dat is niet iets wat ik speciaal veel doe. Maar bijvoorbeeld durf je gewoon te doen.
Juist.
Of durf je gewoon... weet ik veel, te gapen is ook geluid maken. We houden onszelf vaak tegen in onze natuurlijke geluiden en natuurlijke bewegingen. De derde sleutel is gewoon je lichaam laten bewegen. Zoals het wil bewegen. Dus in de rij voor de kassa bij de Albert Heijn kan je stokstijf stil gaan staan. En je kan ook je voeten lekker onder je heupen zetten, je knieën een beetje van het slot halen. En jezelf, die hele natuurlijke, dat wiegen, dat doen we eigenlijk vanzelf als we gewoon ontspannen. Ja. Dus ons lichaam gewoon laten bewegen zoals het wil bewegen. En daar hebben we dan ook allerlei vormen van lichaamswerk voor, om dat nog wat meer uit te nodigen, die ontspanning daar. Hmm. Maar als je bewogen hebt, en je vertelde eerder al dat je van sporten houdt. En een van de dingen die je vaak voelt na het sporten is dat je zo levendig bent, wakker bent, aanstaat zonder dat je hoofd speciaal aanstaat. Je hoofd is best wel uit, maar de rest van je lichaam staat aan. Ja. Dat is vaak een hele fijne staat waarin je echt in je lichaam aanwezig bent.
Het is, ik boks dan op dit moment, als ik klaar ben met een bokstraining, het is echt, ik ervaar het echt als een staat van extase. Gewoon helemaal in het dieren nu. Ik heb niks nodig, een grote glimlach op mijn gezicht. Yes. Ja. Energie giert door mijn lichaam heen. Het is echt een heerlijke staat om in te zijn. En het is inderdaad, van tijdens het boksen, ik ben alleen maar bezig met lichaamsbewegingen doen en het boksen met z'n tweeën. Het is ook nog eens in contact met een ander. En ondanks dat je elkaar bij het sparren wel probeert te raken, is het een vriendschappelijke manier waarin je het bijna een soort dans. Alleen in de sportschool waar ik het doe, dan gaat het niet heel hard aan toe. En dat gevoel wat je daarna hebt, ik vind het zo'n heerlijke ervaring. Ik herken het ook wel uit andere gebieden inderdaad van mijn leven. Het komt en het gaat. Ja. Een ander moment is het wat lastiger om om dat te ervaren. En iets wat me daar nog over te binnen schoot is, stel, het is heel mooi dat dit soort dingen er zijn. Ik hoor ook wel eens van mensen van, hey, als we het van tevoren al zeg maar gaan inplannen van oké, nou wellicht dat er daar dan wat gaat gebeuren, is dat ik een extra druk voel om, dan moet het ook gebeuren. Hmm. Dus het is eigenlijk juist wellicht hun hoofd inschieten en te veel bezig zijn met, nu, dit is het moment. Wat zou jij hen aanraden?
Ja, dat is eigenlijk een mooi voorbeeld, hè, van hoe je mind dan vooruit gaat racen. Mm-hmm. En gaat denken dat je kennelijk iets zal moeten dan. Mm. Dus ik zou zeggen, wat ik zou aanraden is daar iets over te onthullen naar je partner. Van, ik merk dat ik druk ga voelen. Ja. En misschien kan je zelfs beschrijven hoe die druk voelt in je lichaam. Vaak als ik zo'n druk voel, dan zit hij in mijn hoofd. En dan voelt het een beetje alsof ik alsof een soort, weet ik veel, een ijzeren helm op mijn hoofd heb bijvoorbeeld. Mm. Of een soort pot. weet niet. Iets drukt letterlijk op mijn hoofd. En vaak als dat gewoon mag, als ik toelaat dat dat er is, ja zeggen tegen elke ervaring, vaak lost het alweer een beetje op. Dus ik ben er over tevoorschijn gekomen, ik heb het erkend, ik heb het daarmee omarmd. Vaak wordt het alleen al daardoor een beetje minder. En dan zou je, omdat je het hardop uitspreekt, kan je het meer zien als een deel van jou. Je bent niet alleen maar die druk. En er is ook een deel van jou wat kan zeggen, goh, interessant, ik ervaar druk. Het is meer het bewustzijnsdeel van jou, of de essentie, of de, hoe je het ook wil noemen. En dan kan je eens gaan kijken, waar komt die druk eigenlijk vandaan? Waar heb ik geleerd dat ik vooruit moet kijken en me zorgen moet maken over dat ik straks iets zal moeten, bijvoorbeeld. Vaak hebben we dat al heel jong in ons leven geleerd. En als we dat kunnen erkennen, van ik moest er van mijn moeder ook al, weet ik veel wat. Hè? Mm-hmm. Zoiets zeg ik vaak er dan ook bij, bekijken van waar komt het vandaan. Dan verliest het zijn macht over je. Dat is zo fijn. En dan kan je misschien alleen al daardoor gewoon meer komen zoals je bent. Mm-hmm. En ik hou daar zelf ook wel van om gewoon voordat we zo'n vrijspraakje ingaan, gewoon even in te checken met elkaar en gewoon iets te vertellen. En ik heb dat ook nog steeds, dat het voelt als een soort hobbel waar ik overheen moet. En daarvoor is het misschien ook gewoon goed om te weten dat iets in ons houdt er echt niet van om zich over te geven. Iets in ons haat het, iets in ons sterft als we bij het vooruitzicht dat we straks onszelf gaan overgeven. Mm-hmm. Het wil het absoluut niet. Dus die zal allerlei blokkades opwerpen. Die zal het onmogelijk doen lijken. Die gaat je vertellen, straks moet je van alles. Terwijl dat is helemaal niet hoe je zo'n vrijspraak ingaat. Je gaat er namelijk in met, we kijken wel waar het heen stroomt. Het hoeft nergens naartoe. Het hoeft zelfs geen orgasme te worden. Ik ga gewoon een beetje ademen. En ik ga kijken wat er blijkt te willen gebeuren eigenlijk. Ja.
Ik denk dat dat ook een bevrijdende gedachte is. Van zelfs, er hoeft niet eens seks en dat bedoelt niet eens penetratie, maar gewoon überhaupt plaats te vinden. Ja. Laten we gewoon nu helemaal open ingaan en onderzoeken wat we fijn vinden. En misschien is het aanraken of gewoon elkaar vasthouden. En wellicht dat er meer uit voortkomt. Maar als dat niet gebeurt, is dat ook oké. Mm-hmm. Dat is in ieder geval ook ik in mijn eigen relatie daarover spreek met mijn partner. Omdat zij weet het soms ook niet. Of er zin, als het ware, verder gaat opkomen. Maar dat hoeft ook niet. Het is oké als dit het is. Want dat is ook al genieten en mooi en verbinding.
Ja, als jij gewoon in dit moment aanwezig kan zijn,
ja,
dat is het. Dat is waar het gebeurt. En soms is dat Laat ik zo zeggen. Soms voel je vooral een verlangen in dit moment. Hè? En als je dat verlangen gewoon helemaal kan nemen, wordt een deel daarvan ook vervuld. Hè? En soms is het gewoon ook heerlijk om helemaal in elkaar op te gaan. Helemaal wel penetraties te doen. Helemaal te voelen dat je helemaal versmelt samen.
Ja.
Is ook echt heerlijk. En dat is ook een prachtig moment om helemaal aanwezig te zijn in dit moment.
Absoluut.
En als je voelt van nou, vanavond is het vrij afspraakje kennelijk dat we elkaar vooral aankijken en ja, misschien dingen tegen elkaar uitspreken of elkaar een beetje masseren. Of dan is dat het kennelijk. En als daar op de een of andere manier iets van teleurstelling bij komt kijken, of een soort gemis of verlangen of wat dan ook, dat je het daar ook over kan hebben samen. En dus dat echt alles er mag zijn en alles mag onderdeel zijn. En waarbij het vaak trouwens veel meer energie geeft om over verlangens te praten dan om te vertellen wat je allemaal hebt gemist of wat de ander anders zou moeten doen.
Ja.
Vaak veel sexier.
Ja.
Nou,
ja.
Toch heerlijk.
Ja. Ik kan me ook voorstellen, want dat is wat ik je eigenlijk ook hoor zeggen, is dus de ruimte creëren om echt bij jezelf en bij de ander in te checken. En dat dat in veel mensen, vooral ook als er kinderen bij komen en je hebt een drukke baan en je hebt een sociaal leven en je wil sporten. En op dit moment dat we deze podcast opnemen is de EK bezig. En die wedstrijd moet ook gekeken worden. Het is dan ook zo makkelijk om toch samen wellicht even op de bank te ploffen en dat aan te zetten.
Zeker, moet je ook echt doen. Ja. Hartstikke fijn.
Zeker, ja. Absoluut. Maar ik kan me ook voorstellen dat alleen al die incheck momenten, als je dat al gaat doen, dat er al voor gaat zorgen dat dingen weer meer gaan flowen. Omdat, wat je al heel mooi aan het begin van deze podcast zei, het een aan kan voelen als je zo ingecheckt bent bij elkaar als weer een eerste ontmoeting. En de ander weer helemaal met nieuwe ogen zien.
Ja.
En omdat dit moment dus het nieuwe moment is. En ja, het is ook oprecht een nieuw moment. Ja. Is dat iets wat soms ook al voor gigantisch veel verandering kan zorgen bij mensen?
Ja, echt heel erg veel. Ja, en dat herken ik in mijn relatie in ieder geval heel erg. We doen het nu dus sinds we tantra beoefenen, checken we heel, ja, misschien wel dagelijks echt bij elkaar in. En dat hoeft echt maar 5 minuten te zijn.
Mm.
Ja, maar het helpt wel heel erg om dan even echt naar elkaar te luisteren. En echt niet elkaar in de reden te vallen bijvoorbeeld. Maar echt even de ander bijvoorbeeld, ik weet niet, 2 minuten te horen over hoe voelt je lijf op dit moment? Wat zijn de gevoelens die op dit moment in je spelen? Hoe is je innerlijke atmosfeer? Hoe ziet je binnenwereld eruit eigenlijk? Want we krijgen heel vaak alleen maar de buitenwereld te zien, maar hoe is het daarbinnen?
Mm-hmm.
Om dat even echt te horen. Maar we zijn niet gewend om zo met elkaar te spreken. Dus dat vraagt wel iets van ons, om echt naar elkaar te luisteren en echt te horen, de ander te horen zonder te denken bijvoorbeeld dat je iets moet oplossen voor de ander. Het moet ook veilig zijn om jezelf te delen.
Ja.
Dus bijvoorbeeld om tevoorschijn te komen met een verlangen, iets wat je wil doen, dat het niet, je gaf net zo'n mooi voorbeeld, dat het niet wordt ingevuld of kleiner hoeft gemaakt te worden. Ja, maar dat je gewoon tevoorschijn mag komen met een verlangen. En dat de ander misschien ook verlangens heeft, dat is oké. Okay. Ja, waar je mee komt, dat gezien en gerespecteerd wordt. En niet minder gemaakt, meer gemaakt, niet opgelost hoeft te worden. Dat doen we heel vaak met elkaar.
Ja, ja, zeker.
Ja.
Ja, en als je het zo hebt over die verbinding aangaan met je partner, zijn er nog andere elementen die we niet besproken hebben, waar tantra ook om gaat, of verdiepingen, of...
Nou, kijk, tantra heeft wel een aantal, niet gek genoeg vanuit de traditie helemaal niet zo heel veel, maar wel een aantal specifiek seksuele beoefeningen. En dus als je beeld van tantra nu is, dat is vooral een beetje knuffelen, elkaar aankijken en met elkaar praten.
Mm-hmm.
Dat is een belangrijk onderdeel ervan, zou ik zeker zeggen. Ja, maar er zijn ook echt rituelen of ja, hele specifieke beoefeningen waarin je wel echt seksualiteit gaat beoefenen. Wat een prachtige ingang is, denk ik, naar meer persoonlijke vrijheid.
Mm-hmm.
Ja, dus dat is zeker ook iets wat ik later, toen dat beeld van die lichamen die over elkaar heen glijden met olie en alles een beetje was opgelost in me, toch ook wel weer heel leuk ben gaan vinden.
Yeah.
En niet speciaal met iedereen. Ik hou het meest van met mijn eigen partner te vrijen. En het is ook niet zo dat we orgies organiseren of iets, maar ik geef bijvoorbeeld bij het Centrum voor Tantra een cursus die heet Overgave, een training. En het is zo bijzonder om te zien wat er gebeurt als je jezelf meer gaat overgeven. Nou, bijvoorbeeld als je iemand aanraakt, dat het soms zo eenvoudig kan zijn. Dat soms een aanraking heel simpel met vingertoppen, bijna vuur achter kan laten op je huid. Mm. En dat er eigenlijk niet zo heel veel nodig is. Ik denk een ander belangrijk aspect van wat we makkelijk over het hoofd kunnen zien in relateren en waar tantra ook zo behulpzaam bij is, zeker als je gaat beoefenen in groepen, is dat het dat we soms zo de neiging kunnen hebben als we eenmaal een partner gevonden hebben, om die partner zo verantwoordelijk te maken voor ons geluk. Mm. Dat we heel veel bij de ander willen zijn en heel veel tijd samen doorbrengen. Ook als het niet meer een hele bewuste keuze is, maar dan doen we het gewoon default eigenlijk. En dan verliezen we een beetje dat we ook vrienden en vriendinnen hebben. En dat we een community om ons heen hebben. Ja. En ik denk dat het voor mannen heel belangrijk is om mannen te blijven ontmoeten, samen te komen met mannen. Niet dat vriendinnen niet goed zijn, hè, maar er zit iets bijzonders in samenkomen met je eigen seksen. Dus dat is ook de reden waarom ik die dagen voor vrouwen geef. Er zijn er, weet ik veel, 25 vrouwen die waanzinnig van elkaar leren, zich heel makkelijk kunnen openen omdat er geen mannen bij zijn. Het is heel makkelijk om jezelf kwetsbaar te laten zijn, terwijl we vaak denken het tegenovergestelde. En vrouwen zijn gevaarlijk. Mm. En veel mannen hebben ook dat soort beelden over andere mannen, waar ze denken van nou, mannen zijn ergens de oorzaak van alle problemen in de wereld. Ja. En dat beeld hebben niet alleen vrouwen, maar ook mannen vaak over hun eigen seksgenoten. En dat kan echt in de weg staan om gewoon elkaar te blijven ontmoeten, anders dan alleen in de kroeg, hè, of op de sportvelden. En maar elkaar echt te ontmoeten en elkaar van elkaar te leren en samen te groeien. Dus ik ben heel blij met de komst. En vrouwencirkels waren er al heel veel, maar met de komst van mannencirkels bijvoorbeeld, waarin je als man ook gaat oefenen om jezelf kwetsbaar te laten zijn en je hele gevoelswereld erbij kunt laten komen. Jezelf leert kennen, ook als je verdrietig bent bijvoorbeeld, of boos. En dat het oké is om al die dingen gewoon zo te ervaren.
Ja.
Daar word je gewoon een veel vollediger mens mee. Word je waanzinnig aantrekkelijk van, zou ik zeggen. Mm-hmm. Ook als je al lang een vriend of vriendin hebt, of een partner hebt, of al 20 jaar bent getrouwd. Jeroen heeft zijn mannencirkels en neemt die energie, die heerlijke energie die hij daarvan krijgt, mee onze relatie in. En ik heb ook voor mijn eigen energie te zorgen. Dus voor mij werkt het heel goed bijvoorbeeld om af en toe een retraite te doen en daar veel andere vrouwen te ontmoeten. En veel, als ik vrouwendagen geef, veel samen te zijn met mijn staf en in te checken met elkaar. En elkaar daar te steunen. Het is ontzettend fijn.
Ja, dat haakt heel erg in op het idee wat ik ook bij veel vrouwen toch wel hoor terugkomen die we coachen, dat als ik eenmaal de relatie heb, de man heb, dan is mijn leven compleet. En dan kan ik echt beginnen met leven. En ik snap het, hè. Er zitten nuances aan, als in wellicht heb je al een heel mooi leven, maar wil je gewoon thuiskomen bij iemand, je verhaal kwijt kunnen.
Zeker.
Eigenlijk altijd inchecken. Hartstikke fijn, zeker.
Fijn.
Maar er is geen, maar met het idee dat je pas gaat leven, of dat het pas echt compleet is, of dat jij pas een succes bent eigenlijk in hoe je je leven leidt op het moment dat je die partner hebt. Ja. En als je hem dan hebt, daar wellicht te veel aan vanaf gaat laten hangen. Ik denk dat dat er juist voor zorgt dat je ten eerste heel erg in angst en allerlei emoties leeft die voor je eigen geluk niet bevorderlijk zijn. Maar ook de kans dat die relatie echt vrij, echt mooi, open blijft, verkleind.
Je wil met iets aankomen.
Ja, ja.
Je gaat niet zeggen tegen partner, ik heb een rot leven. Als jij er nou eens bij komt, dan wordt het vast leuker.
Ja.
Je wil met iets aankomen. En wat je nog meer dan dat wil, is dat je in dit moment kan voelen van ja, ik ben oké met mezelf. Ik ben misschien zelfs gelukkig met mezelf. Of als ik om me heen kijk, zie ik fijne mensen.
Ja.
En zie ik een huis waarin ik graag ben. Zie ik werk wat ik graag doe. En op al die gebieden kan je zelf goed zorgen voor je leven. En je partner, het is heerlijk om iemand te hebben om dat mee te delen. En dat goede leven, zou ik zeggen.
Ja, en wat jij beschrijft bij je partner Jeroen, die dan terugkomt van het werk wat hij doet met mannencirkels en die energie mee de relatie inneemt. Het is een bewonderingswaardig, het inspireert, je voelt er wat bij. En
zeker. Niet altijd makkelijk trouwens.
Wat voor manier?
Nou, Jeroen, mijn partner, die geeft ook mannencirkels. Die heeft een groot mannenplatform. En die heeft wel eens vrouwen die hem vragen van, oh, ik zou zo graag willen dat mijn man echt zou leren voelen. Maar dan gaat hij leren voelen.
Hmm.
En dan komt hij thuis en dan is hij daar een keer, laat hij zien waar hij boos over is of waar hij verdrietig mee is. En dan weet zij zich geen raad daarmee. Het is niet comfortabel als je man ineens van allerlei dingen gaat voelen. In die zin.
Ah.
Maar het wordt wel veel echter. En veel. Ja, want we zijn toch stiekem echt opgevoed dat hij moet de rots in de branding zijn.
Ja.
Hij moet altijd stabiel, altijd stevig, maakt niks mee, die kan alles hebben.
Ja.
En dat is echt een klassiek idee wat in veel mannen leeft.
En
zij maakt dan van alles mee. Zij doet het emotionele en gaat dan tegen hem zeggen, jij moet ook je emoties tonen. Ja, maar dan gaat er wel ook een balans, hè, een soort van balans die er was, die gaat verschuiven dan. Ja, dat is spannend. Ja. Maar daardoor kan je wel allebei meer heel worden. Hè? Want waarom zou ik niet de rots in de branding kunnen zijn? Ik heb net zo goed de mogelijkheid om dat te zijn. Ik heb als vrouw net zo goed alle kwaliteiten die mannen zouden kunnen hebben, heb ik ook. Ik kan aanwezig zijn, ik kan stabiel zijn.
Ik denk dat vrouwen dat al zo ontzettend lang zijn. Alleen dat er heel het plaatje wat erop geplakt anders is. Dat weet je wel, je hoort het wel eens van bekende sporters of zakenlui die dan zeggen, ja, mijn vrouw heeft me altijd gesteund. En ja, eigenlijk is dat een rots in de branding zijn. Alleen we noemen het dan, de vrouw heeft de man gesteund of zo. Of het is de vrouw achter de sterke man. Terwijl volgens mij wat daar gebeurt en hoe ik het herken in mijn relatie is, als ik iets vervelends meemaak, natuurlijk zoek ik steunbaar. En ik ervaar haar ook echt als een rots in de branding dan. Maar dat is wellicht vanuit een cultureel perspectief. Wordt dat toch anders ingekleurd dan, stel zij maakt iets rots mee en ze komt bij mij. Ja. Of voor steun, dan, ondanks dat het wellicht in essentie redelijk hetzelfde is, ja, wordt het toch anders ingekleurd.
Ja, Tantra heeft daar een diep besef over, dat al die kwaliteiten die we zo makkelijk kunnen toeschrijven aan vrouwen, bijvoorbeeld zorgzaamheid, dus een soort typische vrouwelijke kwaliteit noemen we dat dan, die mannen net zo goed hebben. Ik denk zelfs, Jeroen, dat hij zorgzamer is, bijvoorbeeld met onze zoon, dan ik. Dat hij ergens makkelijker toegang heeft tot zijn zorgzaamheid. Nou, ik vind echt een enorme, echte vent, zeg maar. Echt een man. Ja. Maar ik vind woest aantrekkelijk dat hij die kwaliteit in zichzelf zo heeft ontwikkeld eigenlijk. Dus ik vind dat maakt hem meer heel, meer mens eigenlijk. Oh, ja. Het is ongelooflijk fijn voor mij ook. En ik kan heel helder zijn en ambitieus bijvoorbeeld. Is dat dan mannelijk? I don't know. Ik hou er heel erg van om dat meer te zien als essentiële kwaliteiten eigenlijk die we allemaal kunnen ontwikkelen en die we allemaal in ons hebben. En ik ben net zo goed zorgzaam trouwens hoor. Ik ben echt niet zo degene met de broek aan. Ik heb dat ook. Ik voel me echt ook een goede, warme moeder. Niet altijd, maar een goed deel van de tijd. We kunnen soms ons zelfbeeld zo vastzetten van ik ben een man dus of ik ben een vrouw dus. Maar ik hou ervan om mezelf veel meer uit te vullen. Al die kwaliteiten die ik heb, te gaan uitproberen.
Ik denk dat dat een hele mooie uitnodiging is ook naar de luisteraar. Om het eigenlijk te gaan ontdekken hoe het is om bij jezelf te komen. Te gaan ontdekken wat je fijn vindt, wie je bent. In dat moment
dit
te gaan.
Moment,
ja. Ja, is daar echt in te gaan landen. En of je nou in een relatie zit, single bent of wat jou liefdesstatus of überhaupt status in je leven, hoe je het leven ervaart op dit moment is, dat dit een hele mooie uitnodiging is om daarmee te gaan experimenteren en daarmee aan de slag te gaan. Ja. Heel erg bedankt in ieder geval voor dit gesprek.
Ja.
Voor de mensen die met jou in aanraking willen komen, informatie over jou willen, waar kunnen ze het beste terecht?
Ja, leuk. Op mijn website, avondvolaandacht.nl, daar bied ik een gratis partnermeditatie aan. Die kan je downloaden en dan neem je je geliefde een half uurtje mee op avontuur. Die zou je zelfs kunnen doen gewoon met een vriend of vriendin. Mocht je nu niet in een relatie zijn, gewoon iemand met wie je echt oprecht veilig voelt. Iemand aan wie je jezelf wel een beetje durft te laten zien. En je gaat echt een half uur samen zo echt een verbinding maken. Alsof je elkaar een beetje opnieuw ontmoet. Ja, in dit moment. Heel leuk.
Tof.
Ja.
Ik zal de website ook in de beschrijving zetten.
Tof. Ja.
En nogmaals, heel erg bedankt.
Ja, graag gedaan. Fijn om hier te zijn. Dank voor dit leuke gesprek.